Dit is een aanslag op onze rechtsstaat.
Wiersum was de advocaat van Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces rondom topcrimineel Ridwan Taghi.
Elke moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen die zijn afgelegd door de kroongetuigen, is het nog erger.
Welkom bij de Taghi-podcast van Het Parool. Mijn naam is Corrie Gerritsma en ik zit hier met journalisten Paul Vugts en Wouter Laumans. Jongens, we hebben een paar weken geen uitzendingen gemaakt en er is ontzettend veel gebeurd. Laten we met het recentste nieuws beginnen, volgens mij. En dat is dat er in Spanje een concurrent van Taghi vermoord is aangetroffen. Wouter, over wie hebben we het dan?
Het gaat over Ebrahim Buzu, bijgenaamd de slager. En die bijnaam die heeft hij te danken aan het feit dat zijn familie ook echt een slagerij heeft.
Je vermoedt eigenlijk wel gelijk dat
Maar dat is de reden dat hij die bijnaam heeft. En die is niet al te lang geleden vermoord aangetroffen op een soort stil landweggetje ergens aan de Zuid-Spaanse kust. En hij gold eigenlijk als een soort, als de man die voor het eerst echt uitgebreid bij de politie verklaringen heeft afgelegd over Ridwan Taghi. Hij deed dit naar eigen zeggen omdat hij op de doodlijst van Taghi gezet was. En toen heeft hij eigenlijk een soort vlucht naar voren gemaakt. En is hij met de politie gaan praten. En daarmee, en dat blijkt ook wel uit allemaal stukken die inmiddels zijn toegevoegd aan het strafdossier Marengo. Daarmee heeft hij echt de toren gewekt van Ridwan Taghi. En die verordoneerde vervolgens, hij gaat slapen.
En dit, misschien de luisteraars die al onze uitzendingen geluisterd hebben. Ik weet helemaal in het begin, hebben we die Ebrahim B., zoals we hem toen nog noemden, en niet Buzu, hebben we wel best wel groot aan bod gehad, omdat hij inderdaad, wanneer was het, Paul? Dus halverwege
27 juni 2015 is hij bij de politie uitgebreid gaan biechten hierover. Hij was letterlijk, had het idee dat hij achtervolgd was. Mm-hmm. Hij zag geen andere uitweg meer dan te spreken met de politie. En toen heeft hij zeer uitgebreid verteld hoe ook bijvoorbeeld Taghi volgens hem de hashlijnen die vanuit Marokko liepen om heeft gevormd tot cocaïnelijnen. Wat natuurlijk een heel ander verdienmodel is. Mm-hmm. En hij heeft verteld over een groepering rond Taghi. Mensen die namens Taghi al achter hem aan zouden hebben gereden. Een donkere man die later in een groot proces, 26 koper waar we het ook over gehad mm-hmm. hebben, een hoofdrolspeler werd en ook veroordeeld is. Kijk, en je moet zien dat de steunde in die tijd, zo midden 2015, kwamen we, zowel de recherche als de misdaadjournalisten zo, kwamen voor het eerst echt volledig in confrontatie met die Taghi.
Maar, waarom kenden we waarom weet hij al die info over Taghi? Was hij een van de mensen die drugs voor hem verkocht? Of hoe,
maar hij zat diep in het Utrechtse criminele milieu. En is voor een deel concurrent. Je doet soms misschien in het begin ook zaken. Mm-hmm. En wat je zag gebeuren en wat nu ook zo schokkend is, hij zat er heel lang diep in. Nou, in dat Utrechtse criminele milieu was altijd het idee, de naam Taghi, dat spreek je niet eens uit. Mm. Mensen hadden het hooguit over T. En hij is dus de eerste die dan de naam Taghi exposed. En dat is het super eng, want nu hij dood is aangetroffen daar, voel je in het, zeker ook in Utrecht, maar ook in het Amsterdamse criminele milieu, de schok van wauw. Juni 2015 heeft hij dus gepraat. Nou, het motto wie praat, die gaat, lijkt op geld te hebben gedaan. Ja. Tenzij die voor een ander conflict is gestraft. Hè. Dat kan ook. Hè. Die gasten hebben meer dingen tegelijkertijd lopen. Maar op straat slaat deze heel hard in. Omdat je dus 5-6 jaar later nog gewoon vol afgestraft kunt worden. 7 jaar later misschien bijna. Voor het praten over Taghi. Dat is het idee. En of het waar is of niet, of Taghi hierachter zit, misschien komen we er nooit achter. Mm-hmm. Maar dat idee heerst op straat heel erg van wow. Er is dus zoveel geduld om uiteindelijk iemand toch nog te gaan pakken.
Ja, en dan is er ook nog een ander iets waar mensen zich zorgen over maken. Dat zijn zogenaamde kluisverklaringen. Hè? Dus het speculeren, daar wordt volop over gespeculeerd. Want hij heeft verklaringen afgelegd bij de politie. En de vraag is nu, heeft hij toen ook verklaringen afgelegd waarvan hij heeft gezegd, joh, die stoppen we in een kluis. Ja. En nadat mij iets overkomt, komen die naar buiten. Daar is op dit moment echt de nodige spanning
over. Dan kun je de parallel trekken met Willem Enstra,
maar
de
vastgoedhandelaar. Wie heeft de spanning over? Iedereen.
Maar mensen in het criminele milieu. Dus mensen die daar, die oude zakenpartners van hem bijvoorbeeld. Ja. Hè, die denken van, wat is dat gebeurd? Zijn die kluisverklaringen afgelegd? En zo ja, als dat zo is, wat heeft hij dan gezegd? En is dat voor ons relevant? Ja.
En dan zou je dus hetzelfde effect kunnen krijgen dat Willem Enstra, de vastgoedhandelaar die vermoord werd, na de moord kwam het OM ineens met een heel pak verklaringen van hem op de achterbank bij rechercheurs opgenomen.
Heb jij nog een heel mooi boek van gemaakt?
Hebben we nog een boek van gemaakt. En of het mooi was, daar zijn de meningen sterk over verdeeld. En dat werd de basis onder allerlei zaken, met name de zaken tegen Willem Holleder. En je zou kunnen denken, maar we weten niet of dat zo is. We weten dat hij gepraat heeft. We weten niet de volle omvang. En daar zijn wel zorgen over. Want, en nog wel interessant om toe te voegen. De groep Tachi had die verklaring al heel snel.
Precies, ik wil zeggen, er was toch een soort, heb ik in een van jullie stukken gelezen, een USB-stick gevonden bij Tachi of bij een van zijn kornuiten. Waar de verklaring.
En Nabil B., de kroongetuige, heeft er ook over gesproken. Dat iedereen in die groep.
Maar dat waren dus niet, even voor de duidelijkheid, dat waren dus niet de eventuele kluisverklaringen, als die er zijn.
Maar wel
dat,
de verklaring die hij heeft afgelegd.
Ja, dat is wel goed om te weten.
In 2005.
En toen heeft het een dynamiek gekregen, want toen werd er niet alleen op hem gejaagd, maar de methodiek die aan de groep Tachi wordt toegedicht is, als ze degene zelf niet kunnen pakken, dan pakken ze iemand anders. Zo is er ook gejaagd geworden op enkele van zijn vrienden en compagnons. En Ranko Skekic, een Montenegrijnse Utrechter, crimineel, is vermoord ook. En twee anderen, twee broers die ze de Chino's noemen, is opgejaagd, die hebben ze niet kunnen vinden. En dat is weer onderdeel van het grote Marengo-proces. De voorbereidingen voor het geweld tegen hen en die liquidatie van Ranko Skekic.
Maar even, laat die namen die jij noemt, hè, die Skekic en de Chino's, hoorden die dan echt bij Boezou?
Ja.
Was dat zeg maar
ja, dat
een andere... Oké. En daar is eigenlijk, je zou zeggen, wie zit er daar nog meer dan in? Die groep is nu niet helemaal weggevaagd waarschijnlijk.
Nee, alleen... Het idee was, ik heb altijd geweten dat de toptarget, dat Ebrahim Boezou was.
Ja.
En nou ja, vandaar dus nu ook de schrik dat zoveel jaar later Ebrahim Boezou er niet meer is.
Maar is
er
de afgelopen 6 jaar, is zijn naam nooit meer ergens zeg maar naar voren gekomen in andere zaken? Of dat hij ergens gezien was? Of dat leefde hij gewoon echt helemaal compleet ondergedoken?
Nou, hij heeft geprobeerd lang onder de radar te leven. Maar hij moest hier wel heen om medische redenen. Hij had een probleem met zijn hart. Maar hij probeerde wel in Spanje vooral... ondergedoken te blijven. En daar had hij zo zijn eigen handel ook. Hè. Kijk, het is ook duur hè, om weg te blijven.
Ja.
Dus hij heeft daar wel handel voor gezet. Dus het kan ook zijn dat hij in die handel een conflict heeft gekregen, waar nu dit het resultaat van is geworden. Maar goed, of we het gaan weten, dat zal de toekomst uitwijzen. Maar in elk geval is het op straat, is de sfeer al, wauw, ze hebben Ebrahim Boezou gepakt.
Ja.
Degene die gesproken heeft tegen Tachi.
Op het einde van zijn, dus nadat hij die verklaringen heeft afgelegd, was hij ook wel extreem paranoïde. Mm-hmm. Hij was echt, en dat heb ik al begrepen via, dat hij echt in zijn omgeving nog maar heel weinig mensen echt vertrouwde. Dat hij niet zomaar met vreemde mensen afsprak en dat soort dingen. Dus dat is, en dat zal ongetwijfeld ook onderwerp van onderzoek zijn, van hoe kan het dat hij meegenomen is, naar een plek gebracht en daarom het leven is gebracht. Hoe is dat precies gegaan? Dat zal ongetwijfeld het onderwerp worden van onderzoek.
En het is zeker onderwerp van vele speculaties momenteel.
Maar weten of hij ook een familie had hier of een gezin had dat meegegaan is naar het buitenland? Of weet je, weet natuurlijk van Tachi dat die vrouw en kinderen had.
Ja, heeft hij wel familie, maar misschien is het niet het moment.
Ik vind dat over familie praten altijd een beetje ingewikkeld.
Dat snap ik ook. Maar dan, we weten gewoon eigenlijk niet hoe hij daar leefde. Dat is de korte conclusie.
Ja, niet precies.
Ja, oké, we gaan het afwachten. Jullie zeiden net, er is gewoon heel veel spanning in het milieu onder criminelen. Maar ook, er was nog een incident een paar weken daarvoor, of begin januari. Dat heeft denk ik iedereen meegekregen, want dat was ook heel groot op alle journaals. Dat namelijk John van den Heuvel onder veel politievertoon in veiligheid was gebracht.
Dat ging idioot.
Wouter, vertel jij even in het kort wat er toen gebeurde.
Nou, eigenlijk zat ik ergens met iemand te praten en toen kwam naar buiten dat er iets speelde op de A2. En vervolgens eigenlijk wisten we toen niet wat er aan de hand was. Volgens mij heeft Paul mij gebeld of ik Paul. Dat
er speelde twee dingen. Er was iets op de A2 en het hoofdkantoor van de Landelijke Recherche in Driebergen.
Dat was het.
Werd zwaar bewaakt, arrestatieteam zichtbaar voor de deur.
Ja, toen hebben Paul en ik, of ik heb hem gebeld of hij mij. En toen hadden we zoiets van, Dus heb ik gezegd, zal ik er even heen rijden om te kijken wat het is. Mm-hmm. En eigenlijk was ik onderweg naar die plek. En toen belde Paul maar weer en die zei van, ik begrijp nu dat het om John van de Heuvel gaat. En toen schrok ik eigenlijk wel.
Ik denk dat iedereen dan schrikt, zeker jullie ook als medejournalisten, dat je met Peter R. de Vries nog vers in je geheugen denkt van... Nou ja, kijk, wat is er nu aan de hand?
En ja, misschien moeten we even vertellen wat er dus uiteindelijk het beeld was. Mm-hmm. Kijk, John van de Heuvel wordt al sinds december 2017 zwaar beveiligd. Hetzelfde soort beveiliging die ik zelf ook heb gehad. Dat is echt wel heftig.
Ja.
Dat is een mini-legertje eromheen. Nou, die zijn uiteindelijk... hij had een afspraak gehad bij de Telegraaf. Later zijn ze in de Beethovenstraat Amsterdam-Zuid even een broodje gaan halen. En daar zien de beveiligers rare bewegingen van twee motoren. Eentje rijdt over het fietspad om te passeren. En de andere, nou ja, verdacht. Dan stellen de procedures dat je zo snel mogelijk weggaat. Dus met extra spoed gaan zij de stad uit. Dan rijden ze op de A2. En dan duikt er ineens een hele snelle Audi op. De RS3 achter hen. En nog een Audi. Dus en zij tellen alles bij elkaar op. Zij zitten natuurlijk al top of the nerves. Vanwege dat in Amsterdam-Zuid. En uiteindelijk... ze hebben dan van die bordjes en dan zeggen ze stop, afstand houden, politie. En zij spuiten met echt 180, 190 richting Driebergen.
Maar heb jij dat ook wel eens meegemaakt? Sorry.
Ja, maar niet op de A2. Bij mij viel daardoor gelukkig niet op. Maar
ja,
ik heb ook wel een situatie gehad dat er ergens een verdachte situatie was. Een crimineel in een auto bij een plek waar ik was met beide beveiligers. Nou, ik kan de details niet geven, maar dan nemen ze geen risico's en brengen ze je naar een veilige plek. En daar wacht je dan, de ophoudlocatie noemen ze dat, of een safe haven. En daar wacht je dan tot er meer uit het onderzoek duidelijk is gebleken.
Maar was jij toen geschrokken? Of...
Ja.
Is dat een schrikmoment? Ja, ik weet niet.
Ik vond het toen bizar, omdat ik zelf het idee had dat het niet zo heet gegeten zou worden, deze soep. Omdat ik zelf vrij snel al de naam doorkreeg van degene die het was. Mm-hmm. En ik dacht, hey, dat past helemaal niet volgens mij in het beeld. Maar goed.
Ja, maar voorstellen, beveiligers hebben natuurlijk een protocol en uiteraard, je kan het risico niet nemen.
Nee, niet, ze nemen nul risico, hè, niet 1%. Dus, en dat is ook heel goed. Dat is buitengewoon professioneel en zo. Alleen dan zit je uiteindelijk daar uren te wachten. In mijn geval was het een keer op een vrijdagmiddag. En ik zei, ja jongens, voor de borrel wil ik in het safehouse zijn. Hoor. Dat was 's ochtends gebeurd. Yeah. En, maar even terug naar John. Kijk, het is natuurlijk buitengewoon beangstigend dat zoiets gebeurt. En dan denk je, wat is dit? En als het sprake is van twee motoren, twee snelle Audi's, dan denk je, wow, was dit een aanslag? Gelukkig is er vrij snel, want dat is ook de reden waarom de A2 wordt afgezet. Hè? Ze zetten even die Audi's aan de kant met Murat O erin.
Ja, daar gaan we het zo nog even over hebben.
En ze kijken in zijn kofferbak en ze denken dat daar een mogelijk explosief ligt. Achteraf was het volgens hem een patroon van een paintball pistool. En het ding is, dus dan zetten ze de hele A2 af.
Ja.
En dan is het meteen landelijk nieuws natuurlijk. Maar ondertussen sijpelt ook door. Hey, stuk voor stuk, er zijn verhalen over wat er dan met elkaar te maken heeft of niet. Er is uiteindelijk een bivakmuts in die auto gevonden.
Ja, want dat, ik moet ook zeggen, ik als natuurlijk ook medejournalist. Je hoort van alles. Je hoort die weg is afgezet. Je hoort Murat ook komt voor in het dossier Marengo. Je hoort bivakmuts. Je hoort iets met een beveiligde telefoon. Je denkt gelijk, dit kan geen toeval zijn.
Hij had de dag na dit gebeurde een vlucht naar Dubai.
Precies. Aan alles denk je natuurlijk. Dat denk je al. Denk je, dit kan geen toeval zijn. En toch, jullie hebben hem gesproken, hè, die Murat O. En uiteindelijk blijkt het toch best wel een beetje toeval, toch?
Ja, dat is wat
hij... Er waren allemaal logische verklaringen.
Hij gaf op het kantoor van zijn advocaat gaf hij een vrij plausibel verhaal. Namelijk, ik was 's ochtends ergens naar een klus gegaan in Noord-Holland. Vervolgens... Belt mijn kantoor, of hij heeft een montage bij installatiebedrijf. Mm-hmm. Word ik gebeld, joh, een sollicitant is eerder, die komt eerder. Dus ja, die zit hier te wachten. Dus hij gaat met gezwinde spoed. Dit zijn zijn woorden. Ik ben er niet bij geweest en Paul ook niet. Richting zijn bedrijf bij Utrecht. Op een gegeven moment rijdt hij over de A2... En dan begint bij Apkoude altijd de trajectcontrole. Hij komt met een forse vaart daaraan gereden. En op dat moment is daar net dat konvooi van John van Heuvel vertrokken uit de Beethovenstraat. Wat Paul eigenlijk net ook uitlegde. Die geven een signaal van, joh, politie afstand houden. Dat doet hij ook. En vervolgens wordt hij toch gekeken van, nou, het is niet helemaal pluis. En wordt hij, zeg maar, ja, er komt er een andere auto naast hem rijden en die zeggen volgen. Mm-hmm. En dan wordt hij langs aan de kant gezet op de A2.
En je moet je voorstellen dat in recherchetermen, er zijn ineens een paar plusjes. Mm-hmm. Hé, er is raar. Er is een bivakmuts. Hé, dit is vreemd. Hij blijkt in de systemen voor te komen. Want je moet erbij zeggen, hij zat in een auto die op naam stond van zijn vader. Meestal ga je geen aanslagen plegen in auto's die op naam van je familie staan. Maar goed, dus dat is weer een minnetje. Mm-hmm. Maar er waren allerlei plusjes. Zo'n hele snelle auto wordt vaak gebruikt voor het uitvoeren van dit soort van aanslagen bijvoorbeeld. Of plofkraken en zo. Liquidatie. Je hebt iets wat lijkt op een cryptotelefoon. Hij heeft in elk geval drie verschillende telefoons. Bleek later geen cryptotelefoon te zijn. Maar goed, drie verschillende telefoons hebben jij en ik waarschijnlijk ook niet in onze auto liggen. Nee. Nou ja, wat ik al zei, die vlucht naar Dubai. Zijn betrokkenheid, hij is als getuige opgeroepen in de grote zaak Marengo. Mm-hmm. Omdat een verdachte hem graag vragen wilde stellen om een specifiek verhaal te bevestigen. Dus hij komt voor. Hij reist op in een paar berichten in Marengo als iemand die zich zou in laten schakelen om te chaufferen bij liquidaties, om hitters te rijden. Al die plusjes bij elkaar maken dat de politie in eerste instantie denkt, wow,
code rood.
Dit is heftig.
Ja, ik begrijp het wel, maar vooral dat zijn naam dan toch in die dossiers voorkomt, zei het in de marge.
En, moet ik bijzeggen, de dreiging tegen John van Heuvel komt uit de hoek Tachi. Dus dat is 1 en 1 is 3.
Ja.
Voor de beveiligers. Aan de andere kant zegt deze, hij doet zijn verhaal bij ons. En het Openbaar Ministerie en de recherches zeggen ook, ja, tot nu toe moeten we bij de huidige stand van zaken moeten we ervan uitgaan dat er inderdaad sprake is geweest van toeval. Al worden er nog een paar lijnen uitgelopen.
Ja, hij zegt bijvoorbeeld over die telefoon. Hij zegt, nou, ik zit veel in kruipruimtes. En ik heb een reservetelefoon bij me. Want die, als ik daar doorheen kruip, dan breken die telefoons. Hij rijdt motor. Het is winter. Hij heeft een bivakmuts in zijn auto. Die bivakmuts zegt hij ook te gebruiken. Omdat hij in die kruipruimte zit en geen spinnenwebben in zijn haar wil hebben. Wij krijgen een foto te zien van kijk, dat ben ik in die kruipruimte.
Ja,
ik kon dat niet vaststellen omdat hij had een bivakmuts op.
Precies, dus ja,
dat kon je niet zien. Maar voor alle plusjes, daar kon hij vrij plausibele minnetjes tegenover zetten.
Ja, er was één ding nog dat justitie niet mocht meelezen in zijn telefoons.
Ja, dat heeft hij naar eigen zeggen gedaan op aanraden van zijn advocaat. Die zegt van joh, het is aan het Openbaar Ministerie om schuld te bewijzen. En niet aan mijn cliënt om onschuld te bewijzen. Mijn cliënt heeft verteld wat hij die dag gedaan heeft. Heeft zijn alibi zeg maar gegeven. Hij heeft die verhalen zijn gecheckt en geverifieerd. En zijn advocaat zegt, ik vond het wel welletjes zo. Nu is het mooi geweest. En hij hoeft niet van mij zijn codes te rijden. En je moet wel begrijpen, zo iemand die dan op zo'n moment wordt aangehouden, die heeft ook niet heel veel anders om op af te gaan dan het advies van zijn advocaat. Dus
ja,
zijn advocaat zegt
ik.
Zo, dat gaan we niet doen. En dan is zo iemand wel vaak geneigd
en
om dat te doen.
En hij heeft ook nog een verleden als iemand die vaak aangehouden is. Hij heeft een strafblad overigens, maar voor heel andere zaken. Maar de combinatie van het soort auto waar hij zelf graag in rijdt, kun je zeggen, zijn eigen schuld. Maar goed, het maakt wel die combi met zijn strafblad en hoe die over kan komen, dat hij heel vaak wordt aangehouden.
Maar
dus die heeft ook een beetje een nare grond daar. Die denkt, ah, gaan we weer met de politie. Het is wel een keer mooi.
Wij hebben het hem ook gevraagd, hè? Wij hebben het hem gevraagd. Waarom reed je in zo'n auto? En hij zegt, waarom niet? Nou, dan zeg je, waarom staat hij op naam van je vader? Nou ja, omdat ik een strafblad heb en ik dus anders als een Marokkaanse jonge man in zo'n dure auto rijdt, word ik om de haverklap aan de zijkant van de weg gezet. Omdat ik een strafblad heb.
Ja.
Nou, ja, dus dan denk je, ja, oké. Daar kan je ook alweer wat bij voorstellen,
kijk,
zeg maar.
Het is ook wel, we hebben een podium gegeven in de pol om zijn verhaal te doen. Daarmee zeggen we niet dat het 100% de waarheid is. Dat kunnen wij gewoon niet weten. Zoals Wout al zei, we zijn er niet bij geweest. Kijk, er zijn ook mensen nog steeds die zeggen, het is allemaal te toevallig, al die dingen bij elkaar. Dat is te toevallig om te geloven. Maar ja, we zullen het niet weten vooralsnog. Het OM doet verder niks.
Op toeval kan je natuurlijk niet iemand vastzetten.
Maar,
weet je, dat is ook.
Ik had het gevoel tijdens het gesprek, maar ik weet niet of jij dat ook had, dat een van de redenen was waarom hij zijn verhaal wilde doen, is omdat er in de media zoveel werd gezegd over hem. En hij had gewoon zoiets, dan vertel ik nu mijn verhaal. Dat hij wilde zijn versie heel graag.
Vergis je niet dat een specifieke website ook aan de haal is gegaan met ons artikel. Kijk, we hebben op een vrijdagavond gebracht wie hij was, zijn identiteit erbij. Tot slot keurig dat hij een strafblad had en zo. Dat hij voorkwam in Marengo. Maar een specifieke website is weer gaan graven. En die is met naam en toenaam zijn pa erop gegooid. De volle namen van zijn bedrijven erop gegooid. Hij heeft er ontzettend veel last van. Dus hij dacht, nou, dan doe ik mijn verhaal wel bij twee journalisten die in elk geval mijn verhaal in een deugdelijk medium gaan optekenen.
Ja. Ja. En wat vond John ervan? Weet jullie dat? Hebben jullie contact gehad met hem?
Ja, John
was hij ontzettend
niet leuk,
geschrokken?
Ja, natuurlijk. En hij vindt het ook niet plezierig dat wij die jongen veel ruimte hebben gegeven. Maar ik vind dat het bij de journalistieke plicht van ons hoort om het... Nou ja, dit enorme evenement wat zich heeft afgespeeld. Nou, waar iedereen de vraag stelt, wat is het? Want daar is hij de missende schakel. Nou, hij mag zijn verhaal doen.
Ja, ik vind dat ook als lezer dat je... Weet je, het was gewoon... Overal, elk programma, alles in rep en roer. En net wat ik zei, je denkt gewoon als je al die dingen hoort van de bivakmuts en dit en dit en dit. Dan je denkt gewoon, dat kan geen toeval zijn. En toch als je dan de andere kant hoort, klinkt het gewoon allemaal best logisch.
Maar het is, ik vind het plausibel dat we zijn kant van het verhaal opschrijven. En maar we stellen ook niet dat hij gelijk heeft. We stellen dat die kant van het verhaal.
Maar goed, er zijn vast nog veel ogen op hem gericht de komende tijd.
En maar even in het voordeel van John. Het is natuurlijk voor John van Duyven ook, hoe je het ook went of verkeerd, heel naar.
Ja.
Dat dit weer zo groot in het nieuws komt. Dat hij weer op zo'n dag, op deze manier, met zijn neus op de feiten wordt gedrukt. Dat het helemaal niet ondenkbaar is dat er actie wordt ondernomen vanuit het milieu tegen dat konvooi.
Ja.
Want je denkt, als je in zo'n konvooi zit, denk je heel vaak, jongens, moet dit nou? Snap je nou? En dan zie je,
Het
is wel weer heel dichtbij om een cliché te gebruiken.
Ja.
En dat is super heftig. En ook voor de omgeving van John is het heel naar. Dus hoe je het ook went of keert, is dit een hele vervelende affaire. Niet alleen maar spektakel.
Nee, maar dat was ook echt wel het gevoel wat wij hadden. Oh nee, John.
Ja. Ja.
Ik bedoel, wat je wel, het is toch een collega in dit in ons vak.
Ja, die al sinds december 2017 in de zwaarst denkbare beveiliging zit. Dat is gewoon echt een heel naleven.
Ja, want eigenlijk die dreiging, er was deze week ook een zitting in, het is niet denk Marengo, de zaak van Youssef Taghi, de neef van Ridouan Taghi, die ook zijn advocaat was. Dat valt niet onder Marengo,
nee,
toch?
Dat is een aparte
zaak natuurlijk. En over dreiging gesproken, daar ging het heel erg over, de plannen van Taghi om te ontsnappen.
Ja, die gingen ook, als je in het requisitoor van het Openbaar Ministerie, als je daar goed naar luistert. Ik vond dat ze best ver gingen in het requisitoor, wat ze allemaal zeiden. Dus die plannen die Taghi zou hebben gehad, ja, die werden vrij uitvoerig besproken. Dus hij zou, hij had drie plannen. En een van die plannen was een uitbraak. En daarvoor had hij, zeg maar, wilde die Navy Seals-achtige mensen inhuren. Ja, dat was dan de term die gebruikt is. Maar geen koekenbakkers. Zo hoorde ik dat, zeg maar. En het idee was dat hij de tv die hij heeft in zijn cel in de EBI, de extra beveiligde inrichting in Vught, dat hij die voor het raam zou zetten, zodat zijn bevrijders wisten waar die zat, in welke cel. En dat betoogt althans het Openbaar Ministerie. Als dat plan zou mislukken, dan was het idee om medewerkers van de EBI te gijzelen om zo naar buiten te gaan. Ja, ik vond dat wel heftige plannen. Er werden ook allemaal namen van betrokkenen genoemd. Mensen die daar mogelijk betrokken bij zouden zijn. Dus ja, dat vrij concreet was of vrij concreet geacht wordt, dat was wel duidelijk.
En justitie baseert zich op de afgeluisterde gesprekken dan tussen...
Nou ja, ze zijn op een gegeven moment wordt duidelijk dat dus die neef van hem zich gesteld heeft als zijn advocaat.
Mm-hmm.
Dan wordt er een onderzoek op gestart, althans dat is wat het Openbaar Ministerie zegt. En vervolgens, en dat is eigenlijk pas na de moord op Peter R. de Vries, wordt de spreekruimte, dus de spreekkamer waar Youssef Taghi en Ridouan Taghi met elkaar ontmoeten, die wordt volgehangen met afluisterapparatuur.
Ja.
En wat ze nu presenteerden, dat is eigenlijk bewijs dat vanaf dat moment vergaard is.
We hebben er wel eens eerder over gehad hier hoe dit gegaan is met Youssef Taghi. Maar het is ongelooflijk en onbestaanbaar wat mij betreft dat hij een half jaar lang kind aan huis is geweest in de EBI-dagen. Met alle geheimhoudersprivileges die een advocaat heeft. En hij is van maart, met toestemming van de overheid, vanaf maart heeft hij meerdere keren per week soms daar uitvoerig met Tachje kunnen spreken. Je kunt denken, wat bespreken die? Hij was de vierde advocaat, dus iedereen kent Ines Wesky. Maar hij was een vierde advocaat. Er is geen snipper bekend van wat hij dan... Hij was zogenaamd media-advocaat. Nou, wij hebben nooit contact met hem gehad. Dus wat voor media-advocaat ben je dan? Hij heeft niet eens over de Tachje-podcast gebeld.
Ja. Dat kan hij ook niet meer, denk ik.
Nee, en dan denk je, wow, dat is super eng. Dat Ridwan Tachje dus een volledig open lijn naar buiten heeft. Wat speelt zich daar allemaal af? Dan wordt in juli Peter neergeschoten. Mm-hmm. En uiteindelijk overlijdt hij. Voel je eindelijk, want wij wisten het al vanaf het voorjaar. Het zat ons ook niet lekker. We hebben het, nou ja, dat hebben we eerder al besproken, niet zomaar kunnen publiceren. Daar zijn redenen voor, ga ik hier niet allemaal herhalen. Maar het zat ons natuurlijk sowieso niet lekker. Dan wordt Peter vermoord. En langzaam is dan toch eindelijk de staat een beetje wakker genoeg. Maar je kunt je afvragen, waarom is niet eerder die lijn doorgeknipt? Hoe kan nou de most wanted crimineel van Nederland, op wie jarenlang jacht is gemaakt, die heb je uiteindelijk te pakken. Die zet je in de zwaarst beveiligde gevangenis die er is in Nederland. En die laat je via een neef die ook advocaat is, vrijelijk zijn business voorzetten.
Ja.
Nou, en dan... Uiteindelijk augustus, mind you. Dus Peter is begin juli neergeschoten en dan 15 juli overleden. Tot in augustus duurt het voor het onderzoek goed en wel op gang komt. Nou, dan komt je tijd weinig, of niet. En dan uiteindelijk 8 oktober wordt hij gearresteerd. Dat zo. En dan zie je wat voor plannen. Want als je ook de details van die plannen, dat bevrijdingsplan. Daar zitten details bij dat er 1500 liter olie moet worden ingeslagen om de wegen spekglad te maken voor achtervolgers. Hij heeft zijn idee over hoe ze met een treintje zelf moet gaan rijden. Dat niet meteen duidelijk is welke auto hij zit. Mm-hmm. De raam moet open blijven. Dus als er een incident is dat hij eruit kan springen en zo. Het is een slechte film die zich daar voltrekt. Maar je ziet dus dat uiteindelijk, als ze eindelijk afluisteren en observeren, dan wordt meteen bevestigd dat Ridwan Tachje, althans dat moet nog maar bewezen worden, maar in de visie van het OM wordt meteen bevestigd dat hij inderdaad hele zware misdrijven aan het voorbereiden is. Dan denk je met terugwerkende kracht toch wel erg aan de vraag, hoe is dit allemaal mogelijk geweest? Want het wetboek staat ook wel, biedt ook wel mogelijkheden volgens mij om eerder in te grijpen voor de OM.
Maar goed, het had natuurlijk ook een andere advocaat kunnen zijn die geen neef was.
Nou, dat kan in, natuurlijk wel.
Dus nu heb je zoveel mazzel dat je gewoon aan de naam al kunt zien. Oh, dat moeten we misschien eens extra op letten, zeg.
Het is natuurlijk niet alleen die uitbraakpoging. Er wordt ook gesproken over drugshandel.
Dus eigenlijk gaat hij, als het klopt, door met het runnen van zijn imperium.
Nou ja, dat is wel het beeld wat bij zo'n eerste, dan geeft het OM, zoals dat heet een toelichting op wat ze op hun onderzoeksbevindingen. Ja, dat is wat er wel naar buiten komt. Zo van, er wordt gesproken over partijen kook, er wordt gesproken over geld, er wordt gesproken over wie er wat moet doen. Ja, het beeld wat er naar voren komt is gewoon dat daar gewoon de handel wordt voortgezet.
Ja,
en vergis je niet, het is ijzingwekkend geweld. Hè? 4 leidinggevende mensen uit de EBI misschien gijzelen. Of in elk geval hun huizen via de Belastingdienst.
Ook nog een scenario wat nog steeds, als ze erover gepraat hebben, wat natuurlijk nog steeds ook door kan gaan.
Natuurlijk, daarom is het
wat
ook zo beangstigend.
Al besproken is.
Maar des te beangstigender is het dat onze overheid het kennelijk dan toch maar een half jaar laat voortbestaan. Daar ben ik echt kwaad om. Ik vind het echt heel raar.
Het is raar eigenlijk, want ik bedoel ook de deken die krijgt nu de hele tijd de kat geladen. Terwijl eigenlijk zou je zeggen van joh, als minister kun je natuurlijk zijn allemaal handvatten om te zeggen joh, dat gaan we gewoon niet doen, klaar. Je neef als advocaat op mediazaken. Nou joh.
En ministers die allemaal roepen over keihard aanpakken en zo, veel meer dan Wouter en ik op die lijn zitten, zeg maar, van het harder straffen. Maar die ministers met die grote mond en zo, en die laten dit allemaal maar voortbestaan. Ik vind het echt een schande.
Even. En de vraag is natuurlijk, de vraag die gewoon de hele tijd, zodra je, we zaten zij aan zij in die zittingzaal. En het enige wat je gewoon al door denkt is van, zou nou ook Peter... Wat je gewoon als journalist...
Gewoon,
al die journalisten die daar zitten, die denken... Oké, ze zijn dus pas na Peter gaan afluisteren. Na de dood van Peter en de Vries gaan afluisteren. Lang. Wat zou er gebeurd zijn als ze bijvoorbeeld 3 maanden eerder de microfoon zo aangezet hadden?
Ja.
Wat zouden we dan nu weten? En die vraag die wordt nooit beantwoord, waarschijnlijk. Maar en dat is de vraag die echt wel boven zelf, de markt hangt.
Heeft hij zelf iets gezegd in de rechtszaal? Oh, hij was er niet.
Hij zegt dat hij vanwege de vele pers die aanwezig is en het feit dat hij zich schaamt voor de gebeurtenissen, wilde hij niet. Koos hij ervoor om niet aanwezig te zijn. En nou, dat mag, hè?
Mm-hmm.
Dus
kijk, we zullen het nooit weten, hè? Want doordat het niet eerder is afgeluisterd. Het is niet dat achteraf nog veel wordt nagepraat over.
Kijk, over Peter weet je het niet. Maar je weet wel, met alles wat er nu ligt, kan je wel vermoeden dat ze niet de maanden ervoor alleen maar hebben gehad over wat voor was.
Nee, maar dat is voor de nabestaanden van Peter en de geliefde van Peter. Is dat natuurlijk, Peter de Vries, is dat natuurlijk een heel hard gelach. Ja. Dat je denkt, ja, oké, gaan we er nog achter komen over hoe dit nou precies. Wie is nou die opdrachtgever en hoe is dit gegaan? Ik denk dat. Dat je wel kunt stellen dat de nabestaanden van Peter R. de Vries daar heel graag een soort van duidelijke opheldering over zouden willen.
Ja.
Dat kan ik me heel goed voorstellen, althans.
Het Openbaar Ministerie stelt ook in het beeld dat nu geschetst wordt, van heel duidelijk wist Youssef Tachi van de hoed en de rand van over waar ze het hadden. Ridwan Tachi hoeft niks uit te leggen wat hij bedoelt. Hij geeft halve zinnetjes en Youssef Tachi kan het precies verder invullen. Dus het is, alles ziet eruit als al een half jaar is het vanaf dag 1 zijn zij bezig geweest met voortgezet crimineel handelen, zoals dat heet.
Ja.
En dat kan allerlei verschijningsvormen hebben gehad. En als het een verschrikkelijke feit zou zijn dat ook Peters leven heeft gekost, is dat extra schandalig. En dat zullen we niet meer weten. Maar je vraagt je af, hoeveel ruimte blijft hij krijgen? Wat is er nu misschien alweer?
Is er weer een nieuwe media-advocaat?
Nou ja, dat denk ik niet, maar er wordt wel. Het beeld is dat Ridwan Tachi zoekt naar mogelijkheden. En of dat nou een gevangenis-imam is die graag wil hebben om bij het persoonlijke. Of wat voor varianten dan ook. Of weer een andere advocaat. Kijk, en. We zullen het van Ridwan. Er is niet nu. Ridwan Tachi is wel als verdachte aangemerkt in ook dit onderzoek tegen Youssef Tachi. Maar er wordt niet vol op hem gerechercheerd. De zaak richt zich meer op Youssef Tachi zelf.
Mm-hmm.
Ridwan Tachi zit natuurlijk al in Marengo. En het idee van het OM is altijd, je kunt maar één keer levenslang krijgen. Dus daar wordt niet zo zwaar aan.
Nee, dat snap ik. Maar je wil wel, dus dat ging natuurlijk ook over Peter, maar ook weten van al die informatie die hij uitgewisseld heeft. Misschien is Buzu daar ook wel nu het slachtoffer van geworden. Of nou ja, weet het dus gewoon niet.
Kijk, als je en dat en dat is even een soort persoonlijke ontboezeming. Maar je hoorde, en NRC Handelsblad had er ook een stuk over, dat er in een soort codetaal gesproken werd. Weet je wel? En een van de codewoorden voor zo'n uitbraakoperatie was megamindi. Dat is een heel raar woord. En ondertussen moest ik bij het horen van het woord, dat heb ik ook tegen Paul gezegd, moest ik denken aan een zitting waarbij Ridwan Tachi opeens zei van. En dat leek een soort sneer naar justitie. K3 meisjes. Hè, dat zijn drie vrouwen, de officieren. En toen had hij het over K3 meisjes. En toen dat megamindi aan bod kwam, dacht ik opeens, K3 meisjes, dat is ook zo'n rare. Wordt daar een soort code doorgegeven en laten wij ons dan als pers. Worden wij dan gebruikt als pers om een soort code naar buiten te geven? Dat is wat ik daarmee wil aantonen, is niet dat gebeurt, maar dat is de paranoia die bij jezelf ook toeslaat van. Wacht heel even, dit kan dus ook nog. En dat idee begon bij mij pas te leven eigenlijk. Toen ik dat voor dat eerst dat megamindi hoorde, dat het is omdat het zo raar is.
Het idee is dat het alsmaar, het hele, alles wat te maken heeft met Marengo in brede zin van het woord is ongekend. En het wordt steeds weer gekker dan je denkt. En je zou natuurlijk een jaar geleden niet bedacht hebben dat een advocaat een half jaar lang in en uit mag lopen in de zwaarst beveiligde gevangenis naar Ridwan Tachi. En dan hebben ze uiteindelijk onderzoek en dan zie je wat daar de bevindingen zijn. Dan denk je, wow, hij is dus gewoon vanuit zijn cel, volgens het Openbaar Ministerie, een zeer gewelddadige uitbraakpoging aan het regelen. Dan wel mogelijk gijzeling van leidinggevende figuur.
Ja, en krijgt heel veel info ook weer terug natuurlijk.
Het is ongelooflijk. En dat is, nou, Wout en ik lopen allebei al een tijdje mee. Maar dit is echt ongekend. Dat je valt toch weer van de ene verbazing in de andere rond dit proces.
Wat gaat er de komende tijd gebeuren? Wat zijn de sleutelmomenten, denken jullie, voor zover het te voorspellen valt?
Ik weet het eigenlijk niet.
We gaan weer verder met zittingen in Marengo. Maar dat akkert op zich wel door. Kijk,
dat is inderdaad gewoon dat zijn de lopende zaken. Kijk, de vraag is, overvalt me in die zin een beetje met die vraag. De vraag is natuurlijk, gaan ze nog, hebben ze enig zicht op de opdrachtgevers van de moord op Peter R. de Vries? Dat, en dat heeft niks te maken met Marengo en tegelijkertijd alles te maken met Marengo. Zo is het, komt er nog een apart onderzoek naar die opdrachtgevers. Want er is ook natuurlijk een tussentijdse zitting geweest in de zaak van de moord op Peter R. de Vries. En daar lijken ze toch wel een beeld te hebben van de persoon met wie de twee uitvoerders van die moord communiceren. Snap je? En die is nog niet met naam genoemd. Die is ook nog niet verdacht. Maar dat is dus waarvan ik denk, van ja, dat zou wel eens de volgende...
Ja. De sleutel, ja, dus je hebt zaken, de volgende stap.
Dus je hebt twee dingen die rond Marengo spelen. Je hebt het proces Marengo op zichzelf en alles eromheen. Zowel andere processen als ook nieuwe ontwikkelingen. De moord op Bouzou bijvoorbeeld. En Wouter en ik hebben een stuk gepubliceerd over de laatste toevoeging aan het dossier over de moord op Peter R. de Vries. En dan zie je berichtenverkeer. Ze hebben de telefoon gekraakt die in de auto van de schutter en chauffeur is gevonden. En dan zie je ijzingwekkend bruut hoe er wordt gesproken over het vermoorden van Peter R. de Vries. En hoe dan inderdaad een man die nu nog NN, Nomenesco, onbekend, een code krijgt toebedeeld van de recherche. Hoe die de boel aanstuurt en heel duidelijk hoe die uiteindelijk de uitvoerders kapot gooit, zeg maar. Dus alleen maar vindt dat ze de simkaart van de telefoon moeten inslikken en zo. En verder bekomt hij zich niet heel erg. Er is geen vluchtauto, overstapauto geregeld. Er is geen safehouse geregeld. Dat bewijst weer eens een keer dat deze gasten vanaf het begin kansloos zijn geweest. Maar en niet dat ik denk niet dat veel mensen snel medelijden met hun zouden hebben. Maar je ziet het hele patroon weer wat we kennen ook uit Marengo-zaken. Dat de uitvoerders er niet toe doen. Des te interessanter is het. Wie is deze moordmakelaar op afstand? En dat soort zaken is eigenlijk voor ons nog wel belangrijker dagelijks werk nu dan het dan proces, gewoon volgen van het voortakkerende Marengo.
Ja, ik snap het. Maar goed, ik neem aan dat dus de grootste vraag is, wie is die moordmakelaar? En dat zeker natuurlijk onderwerp is. Terwijl ik snap al die rechtszaak. Ik zeg het heel onhandig, jongens, sorry. Terwijl ik snap, die rechtszaak gaat natuurlijk door over die vermeende uitvoerders. Dat is soort heel erg duidelijk. En dat andere is dan weer iets wat heel erg op de achtergrond speelt.
Ja, die uitvoerders, hè, Paul refereerde er net aan, ook aan dat stuk. Dat is wel weer schokkend als je dat leest. En ergens denk je van, zou het ze dit keer dan lukken om verder naar boven te kunnen komen? Hè? Komen ze dan bij die opdrachtgevers? Komen ze daarbij? Want dit zijn mannen, ja, uitvoerders. De werkmieren, de garnalen die dit doen en die worden gepakt en die eindigen als een soort mug op de bumper van de rechtsstaat. Die gaan allebei levenslang krijgen. Daar bestaat inmiddels echt wel heel weinig. Dat is wel de algehele consensus. Dat de eis in elk geval zo fors zal zijn dat het. Dus die zijn eigenlijk al afgeschreven. Dat is eigenlijk al klaar.
Maar al die deelzaken gaat over de moord op de broer van de kroongetuige, de moord op Dirk Wiersum en de moord nu op Peter R. de Vries. Daar is de grote vraag. Komt het OM verder? Met wie heeft daar opdracht toegegeven? Hoe is dat gegaan? En welke verschillende soorten schakels zijn er tussen gezet? Nou ja, dat volgen we ook met grote belangstelling. En je kunt je ook voorstellen dat daar iedereen die zich betrokken voelde bij Peter R. de Vries en die dan in zo'n zaal zit en die ziet deze twee gasten als verdacht, denk je, ja, oké, dit is het laaghangende fruit. Mm-hmm. Maar waar komt het vandaan? Ja, hoe zit het met de boom?
Ja. Hoe het met de boom zit, daar komen we hopelijk wel achter. Bedankt Paul Vugts en Wouter Laumans. Mijn naam is Corrie Gerritsma en dank voor het luisteren allemaal. Abonneer je vooral op deze podcast, zodat je een melding krijgt als we weer een nieuwe aflevering hebben. Dankjewel.